Goedemorgen allemaal. Doet hij het? Goedemorgen allemaal, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst op de startzondag, waarin ook de nieuw benoemde ambtsdragers zullen worden bevestigd. Vanmorgen gaat dominee Van der Dussen voor. De kerkraad deelt met ontroering mee dat onze zuster Ria de Ruiter Groenewegen vrijdagmorgen is overleden. Zij is 82 jaar geworden. Lange tijd is zij met hart en ziel lid geweest in onze gemeente. Ze was een gelovige, meelevende vrouw en heeft heel veel werk verzet, onder andere voor de bibliotheek van onze kerk en voor het catechese-programma. Ook was zij lid van de beroepingscommissie die het beroep op dominee Marten de Jong heeft voorbereid. Nog niet zo lang geleden nam zij actief deel aan de voorbereiding van het project De Reis van Je Leven. Wij gedenken haar met dankbaarheid om wat zij gedaan heeft, maar vooral ook om wie ze was. De verbondenheid met God en elkaar, het thema van deze startzondag, was haar uit het hart gegrepen. Ria zal aanstaande donderdag worden begraven bij haar man Aad. Om 1:00 vindt er een dienst van woord en gebed plaats in dit kerkgebouw. Aansluitend vindt de begrafenis plaats in het familiegraf op de gemeentelijke begraafplaats Stratum, Achterbeekseweg 4 in Eindhoven. Dus aanstaande donderdag om 1:00 dienst, daarna aansluitend begrafenis in Stratum. Ter herinnering aan haar zingen we nu staande een van de liederen die veel voor haar hebben betekend, Psalm 90, vers 1, 3 en 8. En we doen dat staande.
Thank you.
moment van stilte, Fotum en Groet, zingen we zo uit de eigen bundel lied 146. En namens de kerkraad wens ik ons allen een hele gezegende dienst.
Laat ons stil worden voor God. We zeggen het in vertrouwen, onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn vaste verbond met ons sloot. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de opgestane Heer, Jezus Christus. Amen. Ik zie heel wat kinderen. Jullie mogen naar voren komen. Nou, er is plek zat, zie ik, ondanks al die grote standaards. En jullie kunnen allemaal weer naar de schermen kijken. En dat is wel heel belangrijk, want ik heb bijna niks te vertellen en een heleboel te laten zien. Heel lang geleden, toen jullie allemaal nog maar net vakantie hadden, toen heb ik hier een preek gehouden over Psalm 104. En daar kwamen allemaal dieren in voor. En toen heb ik jullie gevraagd, als jullie nou eens in de vakantie opletten welke dieren je ziet.
En als je dan aan je vader en moeder vraagt of die jullie foto of tekening bij mij terecht laat komen, dan laten we het aan alle mensen in de kerk zien. En dat ga ik nu doen. Ik heb een heleboel foto's en tekeningen van jullie en van wat grotere, oudere jongeren en zelfs van een enkele volwassene die zich nog bijzonder thuis voelde in het idee van ik ga een foto maken van een dier, gekregen. En kijk maar, ik ga alleen voorlezen voor de mensen thuis wat er boven staat. En verder kijken jullie goed wat er allemaal gefotografeerd en getekend is. Op de eerste foto de dieren die in Psalm 104 al genoemd worden. Klipdassen. Nou zie je hoe ze eruit zien. En nog een keer. Klipdassen. En dan zou je steenbokken moeten zien. Moeilijk, hè? Dat is iedereen. Maar kijk eens. Op de parkeerplaats, daar lopen ze ook. Steenbokken komen ook voor op Psalm 104. En dan een melkdrupje. Had iemand ooit van een melkdrupje gehoord, dan moet je vlinderspecialist zijn. En waarom heet die zo? Ik heb gedaan wat ik moest doen, dacht ik. Maar dan moeten er deskundigen aan. Oh, daar komt al iemand. Kijk maar extra lang naar het melkdrupje.
Hoort u mij?
Nu is er een moment om stil te staan bij onze Heer Jezus, hoe wij hem volgen. En dat doen we aan de hand van een tekst uit 1 Petrus 5, die in de nieuwe vertaling zo klinkt: in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Maar in de Naardense Bijbel wordt die veel sprekender. En die krijgt u zometeen te zien. Knoopt allen tegenover elkaar het schort van de nederige bescheidenheid om. Dat is een hele beeldende vertaling. Dan zie je iets gebeuren. Je knoopt een schort voor. En dat herinnert aan wat Jezus deed toen hij de voeten van de discipelen ging wassen. Dat is de bedoeling. Dat heeft hij ook gezegd. Doen jullie het ook zo? Tegenover elkaar. Het schort van de nederige bescheidenheid. Dat is, dacht ik, een mooi motto voor de komende tijd. Laten we ons daar vaak aan herinneren. Het leven als christenen wordt mooi als je het zo doet. Tegelijk kun je dan, als je naar jezelf kijkt, aarzeling krijgen. Oei. Ben ik al echt een volgeling van Jezus? En dan weet je weer waarom wij in deze dienst met genade en vrede welkom zijn geheten. Goed, knoop de schorten voor. En laten we zingen gezang 107. Lied dat is aangegeven door een van de straks te bevestigen nieuwe ambtswagens. We zullen nu bidden met de woorden: Heer, ontferm u. Kyrie eleison. Dat zijn de woorden die Bartimeus, de blinde bedelaar, heeft uitgeschreeuwd naar Jezus. En toen ik daarover gepreekt had een paar weken terug, kwam in de nabespreking naar voren dat het mooi is om af en toe in de dienst zo te bidden. En hoe dan precies? Namens u benoem ik noden en zorgen en dingen die onze verbijstering oproepen. En dan zingen we er achteraan: Kyrie eleison. Heer, ontferm u. Ik wil u vragen dat 3 keer te zingen. En dan zo dat we eerst onze eigen persoonlijke en gemeentelijke zorgen aan God de Heer voorleggen. Waarbij we vanmorgen met name benoemen de weemoed om het afscheid dat we moeten nemen van onze zuster Ria de Ruiter. Dan in een tweede cirkel wordt het breder. Dan benoemen we de noden van de kerk wereldwijd. En ook dan zingen we, en ik leid dat in met laten wij bidden. Ook dan zingen we Kyrie eleison. En dan tenslotte benoem ik namens u noden in de wereld die op ons drukken. En opnieuw zeg ik dan laten wij bidden. En dan zingen wij nogmaals: Heer, ontferm u, Kyrie eleison. Laten wij bidden. Hemelse Vader, we kunnen echt gedrukt worden door moeilijke, zorgelijke dingen. Ziekte, chronisch of tot de dood leidend. Mentale ziekte, depressiviteit. Eenzaamheid en rouw. En vanmorgen rouwen we om het afscheid van onze zuster Ria de Ruiter. Niet als mensen die geen hoop hebben. Rondom een gezin dat vooral in deze dagen dankbaarheid ervaart. Eensgezindheid. Vreugde om wie zij was en wat zij nalaat. Evengoed rouw. Vanwege dat definitieve afscheid. En die altijd weer veel kostende gang naar het kerkhof. Gedenk hen in het bijzonder, Hemelse Vader, haar kinderen en kleinkinderen. Haar leeftijdgenoten in onze kerk en allen die van haar hielden. Wij bidden u. Heer in de hemel, we kunnen ook gedrukt raken door hoe het met de kerk gaat in Nederland, in West-Europa. Steeds meer kerken die sluiten, verbouwd worden, een andere bestemming krijgen. Steeds meer lege plaatsen. Mensen
die het geloof niet veel meer zegt. Het kan drukken. Zoals het kan drukken dat we horen over ontheiliging van uw naam. Over grove fouten die juist door de kerk worden gemaakt. Waar uw gemeente een schuilplaats in de wildernis moet zijn. Een onveilige plek. Waar misbruik soms werd toegedekt en niet ernstig genomen. Ons kan drukken de berichten over de enorme vijandigheid tegen uw gemeente in zoveel landen. En soms ook in uitlatingen van mensen in ons eigen land. Heer, om die nood van de kerk bidden wij u. Machtige God, we kunnen ook zo terneergeslagen worden door wat er in deze wereld gebeurt. Syrië, wat naar buiten komt over de wandaden van de machthebbers in Libië, de keiharde repressie in China, het cynisme, het afschuwelijke onrecht in de wereld. De nonchalance waarmee zoveel doorgaan met het bederven van uw creatie. Meer dan we kunnen opnoemen. Veel dat mur kan slaan. En kan doen hunkeren naar een nieuwe schepping. Wij bidden u, vanwege de nood in de wereld. De christelijke kerk heeft er zich aan gewend om het niet bij het Kyrie te laten, maar om van daaruit toe te klimmen, op te klimmen naar het Gloria. Dat doen wij nu ook. We willen ons niet voorgoed ter neer laten slaan. We willen onze kracht zoeken in de Heer die overwint en hem blij toezingen. Ik lees u uit Openbaring 5, de laatste twee verzen. En dan zingen we: loof de Heer, alle gij volken. Met luide stem riepen de aanbidders in de hemel: het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee. Alles en iedereen hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. De vier wezens antwoordden amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. En daarbij hoort dat wij zingen: loof de Heere, alle gij volken. Uw aandacht nu voor Bijbellezing en preek over het thema van deze startzondag, verbondenheid met God en elkaar. Hans van der Veen leest u twee gedeeltes voor uit de brief aan de Galaten.
Galaten 2, vanaf vers 11, daar zegt Paulus het volgende. Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. En de andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van iedereen: je bent een Jood, maar je leeft als een heide, en je houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? Hoofdstuk 3, vanaf vers 26. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen, u bent alle één in Christus Jezus.
We zingen twee liederen voor en na de preek over die eenheid. Het eerste is lied 188 uit de eigen bundel We eren en aanbidden u, met daarin regels over het samen volgen.
Thank you.
In de preek ga ik eerst iets zeggen over verbondenheid met elkaar. Dan over verbondenheid met God. En dan kom ik weer terug bij verbondenheid met elkaar. Dat alles vanuit Galaten 3, van waaruit ik u er enthousiast voor wil maken, voor die verbondenheid. In Galaten 3, het wordt ook op een dia toegelicht, gaat het over eenheid. Paulus zegt het als volgt: u allen bent door de doop één geworden met Christus. En dan even later: u bent allen één in Christus Jezus. En het klinkt als een open deur, maar het is het niet. Want hij noemt groepen op die tegenover elkaar staan en juist niet door één deur konden. Dus heel bewust zo gekozen dat hij 6 groepen opnoemt. Steeds 2 tegenover elkaar. Joden, Grieken, mannen, vrouwen, vrije, slaven. Alle 3 maatschappelijk gesproken botsende groepen. Zo botsend dat ze heel aparte leefwerelden vormden in de samenleving. En elkaar eigenlijk niet meer tegenkwamen. Ja, uiteraard in persoonlijk verkeer, maar om een indruk te geven: een Jood at niet bij een Griek, een niet-Jood, een onbesnedene thuis. Dat deed hij niet. En mannen en vrouwen, we kennen zelf het gebruik nog uit de recente geschiedenis in West-Europa, zaten apart. En vrije en slaven, het was een wereld van verschil. Totale scheiding. En waar Paulus zich ernstig zorgen over maakt, is dat dat in de kerk doorzet. Ja, de kerk is nou eenmaal midden in de maatschappij, dus vind je het gek? Zo gebeurt het in de kerk ook. En hoewel het anders moest, dat ze wel samen zouden eten, werd er op een gegeven moment zo'n druk op Petrus uitgeoefend dat hij zei: het is misschien nu toch wat tactvoller om apart te eten. Dan ergeren we niemand en ze zullen het wel begrijpen. Dan wordt Paulus zo boos. Dan zegt hij: dan laat je je onder druk zetten. En dan ga je als kerk meedoen met dat scheidingsdenken in de samenleving. Maar de bedoeling in de kerk is toch verzoening. Als God één wil worden met ons en niet apart wil blijven, dan is het toch niet de bedoeling dat mensen van elkaar apart blijven. Paulus gelooft in het visioen dat mensen elkaar de hand reiken, verbonden met elkaar worden. Even een uitstapje, een paar honderd jaar later werd er een slaaf gekozen tot paus van de kerk. De hele wereld snapte er niks van. Hoe kun je nou een slaaf zo'n leidinggevende positie geven? Wat heeft Paulus hier voorbereid? Soms heeft de kerk er veel langer over gedaan. Voordat de slavernij werd afgeschaft met instemming van de kerk. En dat is het spanningsveld waar Paulus mee zit. Eenheid. Maar het is zo taai, die breuklijnen. En toch, hij gelooft erin. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. Hij bedoelt natuurlijk niet dat ze er letterlijk niet meer zijn. Blijft een hemelsbreed verschil of je een slaaf of een vrije bent, een man of een vrouw. Maar in de kerk maakt het niet meer uit. Ze zijn er niet meer. U bent alle één in Christus Jezus. En verderop, hoofdstuk 5 vers 6 en 6 vers 15. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Jood of Griek. Volkomen onbelangrijk. Eenheid. Elkaar in de armen vallen. Verzoening. Verbondenheid met elkaar. Dat is het motto voor de startzondag en ergens voor het hele seizoen. En hoe doen wij dit? Wij hebben natuurlijk een samenleving waarin veel meer van al die breuklijnen verdwenen zijn. Maar er zijn nieuwe voor in de plaats gekomen. Blanke Nederlanders, Marokkanen, ik hoef verder niks te vertellen. Het enorme probleem hoe je tot integratie komt en of dat wel gewenst is. Of dat je er ook maar in groepen uiteen moet laten vallen. Zijn er breuklijnen in onze kerk? Lijkt me een groot woord. Heel veel mensen zeggen alsmaar weer dankbaar. Wat hebben wij een fijne gemeente. Wat ervaar ik een eenheid. Wat is het goed met elkaar. Zijn ook mensen die wat kritischer en wat pessimistischer zijn. Die zeggen nou breuklijnen, maar er zit wel heel veel verschil. Onderling. Zodat je, om maar geen ruzie te krijgen, over de echt belangrijke dingen maar niet praat. Want dan kon je wel eens merken van, hé, zo één zijn we niet. En er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik vind het af en toe wel richting los zand gaan hoor. En ja, af en toe merk je het ook als je beleid wil maken. Je moet met heel veel categorieën, met heel veel belangen rekening houden. En dan krijg je van die fijne tegenstellingen, maar niet heus. Dat er dan traditionele zijn en mensen die juist vitaal willen vernieuwen. Dat plak je dan voor het gemak ook vast aan leeftijden. Dan zijn de oude star en de jongeren zijn dynamisch. Dan merk je af en toe gelukkig dat het allemaal niet klopt. Maar, en als je het dan hebt over Genesis 1 tot 3, dan, ja, heel zeer uiteenlopende meningen. Mensen die eigenlijk helemaal overtuigd zijn, evolutie. En mensen zeggen, dat kan toch niet waar zijn. Creationisme. Heel veel mensen in onze gemeente die zoeken naar een vreugdevolle geloofsbeleving, waarin je staat in het geloof. En dan zijn er ook weer mensen die zeggen, oh, daar kan ik nou helemaal niet tegen. Ik loop er omheen hoor, sorry. Als zij dat willen, prima, maar ik heb zoveel vragen. Hoe ouder ik word, hoe moeilijker ik het allemaal vind. Breuklijnen. Godzijdank weten we elkaar vast te houden. Geen reden om je ogen te sluiten voor dat het ook in onze gemeente kan. Dat je groepen krijgt die zich elk om hun eigen dingen druk maken. En dan is iets weg van wat Paulus zo mooi vindt. Zegt, dat is toch prachtig dat Grieken en Joden en slaven vrij elkaar in de armen vallen. Jong en oud, traditioneel en conservatief, twijfelaar en zeker weter. Noem maar op. Verbondenheid met elkaar. En dan kom ik bij het tweede, verbondenheid met God. Want dat is voor Paulus de enige manier om verbonden te raken met elkaar. Want Paulus is een realist. Hij weet hoe ontzettend taai maatschappelijke verschillen zijn. En hij weet hoe ontzettend taai conflicten, andere meningen kunnen zijn. Geen illusies. Je bent niet zomaar één. Maar Paulus gelooft erin vanwege de verbondenheid met God. En dat vindt u op de tweede dia toegelicht. Waar de term wordt herhaald die voor Paulus heel belangrijk is. We zijn toch kinderen van God allemaal. Allemaal zijn we door de doop één met Christus geworden en met Christus omkleed. En over dat laatste woord ga ik meer zeggen, want dat is het geheim. Het klinkt heel vreemd, met Christus omkleed. En dan moet je toch even toe naar, voel even wat je aan hebt. Jasje, voel even. Broek, overhemd ik. Nou, t-shirts, schoenen, daar moeten we even aan denken. Want dat heeft niet alleen een heel praktisch belang, maar het heeft ook een heel symbolische waarde. Denk maar aan de uitdrukking in je hemd staan. Is het je wel eens overkomen? Het verjaardag van je vriendinnetje vergeten? Ik hoop het niet. Goed zo. Je staat in je hemd. Wel eens 20 minuten te laat gekomen op een sollicitatiegesprek. Je voelt je in je ondergoed staan. Hè? Dat is het. Dus in je hemd staan, dat is niet voor niks een uitdrukking van... zo kan ik niet door het leven. Ik moet wat aan hebben. Kleding is iets dat je aan hebt. Kleding maakt de man en de vrouw. Door je kleding kun je optreden naar buiten. Kleding wordt een symbool van dat je jezelf wat status geeft. En dan wordt het heel veel meer dan kleding. Dan kan je auto ook zijn. Daar kleed ik mij mee. Dan heb ik aan. Daar kom ik mee aanrijden. En dan kan ik me van tevoren al geweldig verkneuteren in hoe ze kijken. Dat ik met mijn auto aankom rijden. Ja, hè? Ja. Of een motor. Of diploma's. Een vlotte babbel. Al die dingen waarmee je jezelf opdoft en je ego neerzet. Dat is het eigenlijk. Je ego neerzetten. En wat Paulus nou doet als hij zegt omkleed met Christus, dat is dat hij zegt uittrekken al die rommel. Ja, niet dat je het allemaal verkoopt, maar ga dat niet gebruiken om je status mee te vestigen. Want wij staan voor God, mensen. En God kijkt er dwars doorheen. En voor God staan wij in ons hemd. En dat is geen fijn gevoel. Maar dat heeft te maken met dat hij dwars door dat alles heen kijkt. En ziet hoe we echt zijn. Dat wat maar intiem moet blijven. En dan komt het, hè. Dat Paulus zegt, maar u hebt u omkleed met Christus. Dat wil zeggen, wij staan bij God niet in ons hemd. Wij mogen iemand worden door Jezus Christus, kind van God. Denk aan de verloren zoon. Komt als een schooier binnen en zit na een half uur met een ring aan zijn vinger en in een blitspak te eten. En het symboliseert, ik ben een kind van de Vader, door Christus. En wat heeft dat nou te maken met onderlinge verbondenheid? Alles, want dat betekent dat je ook anders in de kerk mag zijn als je je zo kleedt. Dan hoef je dus in de kerk niet je diploma's mee te nemen en je erg beroerd te voelen als je er weinig hebt. Dan hoef je in de kerk geen vlotte babbel mee te nemen en je dood te schamen als je er niet uit kunt komen uit je woorden. Dan hoef je in de kerk niet status mee te brengen, terwijl je eigenlijk door de grond gaat. Dat hoeft allemaal niet. En er zit iets ontzettend bevrijdends in om dat te leren, om het allemaal uit te trekken en weg te gooien. Zeggen, ach, ik heb het allemaal niet meer nodig. Ik heb het allemaal niet meer nodig. Want ik word door God in het nieuw gestoken. Net als de verloren zoon. En zo kom je elkaar dan tegen. Als wij die verbondenheid met God niet kennen, dan beloof ik u, dan krijgen we een lastig seizoen. Dan wordt het weer een heel getop het komend jaar. Dan moeten we weer onszelf allemaal verschrikkelijk gaan waarmaken voor God en voor elkaar. Doe niet. Niet doen. Uittrekken die robbel. Kom met niks aan bij God en laat je in het nieuw steken in Christus. En dat is zo ontspannen. Dat is zo ontspannen. Dat moet je wel leren. Oefenen. Durven. Een van de spannendste dingen in het leven. Een van de diepste dingen in het leven. Maar dit is het. Uittrekken die rommel. Weggooien. En je door God aan laten nemen tot zijn kind. En zo kom ik terug bij het eerste punt. En dat staat op de derde dia. Het helpt ook zo om zo aan een nieuw seizoen te beginnen. Omdat je dan kleinere ego's krijgt. Je blaast jezelf niet meer zo op. Je zoekt je kracht niet meer in wat jij goed kunt en in jouw mening. Je gaat ook niet meer dwingen, zoals Paulus zag dat de mensen gingen dwingen de heidenen om Joods te leven. Waarom zou je? Waarom moet iedereen jouw pakje aan hebben? Er is geen rivaliteit. Je hoeft niet meer bang te zijn voor de ander. Dat ze jou de maat gaan nemen. Je hebt allemaal Christus aangetrokken. En het leuke van het woord kleding is, je kunt het zien, je kunt het voelen. Christus aantrekken, dat betekent, als jij Christus hebt aangetrokken, kan ik het zien. Dan zeg je, oh, je hebt hem ook aan, hè. Als ik het niet kan zien, heb je hem niet aan, want kleding kan je zien en voelen. Je hebt hem ook aan, hè. En soms moet je gewoon met elkaar praten en in gesprek komen om dat te gaan ontdekken. Ik mag één herinnering ophalen aan onze zuster Ria de Ruiter. Die recente van dat ze meedeed aan het project Reis van je leven. Zei ik? Ik ben al zo oud. Wat kun je nou aan mij hebben? We zaten met elkaar te praten in de voorbereiding van het project. En we merkten over en weer aan elkaar. Wij hebben Christus aangetrokken. En zij liep al wat langer mee in dat gewaad. En op haar eigen superbescheiden wijze liet ze daar wel wat van merken. Dat waren prachtige avonden. Nou, als we het zo gaan doen met elkaar. Steeds Christus opnieuw aantrekken. Al die statussymbolen thuis laten. En iets aan elkaar, een glimpje laten zien. En delen. Paulus zegt, mensen, dan gaat het lukken. Om in onderlinge verbondenheid gemeente te zijn. Amen. Gezang 308. Dat gaat daar ook over. Dat zingen we nu. Past het er wel in, hebben wij gevraagd bij de voorbereiding van deze startzondag, toen het ging om de bevestiging van nieuwe ambtsdragers. Het wordt wel lang misschien. En toen zeiden we, ja, maar het zou toch te gek zijn als je bij de start van het nieuwe seizoen dan zegt van ja, daar hebben we geen tijd voor. We zijn veel te blij dat er nieuwe ambtsdragers zijn. En daarom gaan wij nu daartoe over. Op de dia heb ik onder elkaar gezet hoe we het gaan doen. Ik noem het afscheid van de aftredende ambtsdragers. Er komt een korte inleiding waarmee ik aanduid waar het om gaat bij het aantreden van een diaken, jeugdouderlingen en ouderlingen. Zij geven hun ja-woord. Zij krijgen de zegen opgelegd en we zingen ze toe. Met lied 178, Vrede zij u. Ik noem eerst de broeders en zusters die aftreden. Dat zijn, en ik heb me niet erg gestoord aan de alfabetische volgorde, ik heb ze overgeschreven van een lijstje dat ik vond. Dat zijn Attie van der Wiel, Bert-Jan van den Berg, Evert Verboom, Wilma Thijs, zij al als ouderling, José Goud als jeugdouderling, Ties Moesker als ouderling Scriba, Ali Bijl, Siska Blokpoel en Martin de Jong als diaken. Donderdag over een week zullen we in de kring van de kerkenraad met iets meer woorden van hen afscheid nemen en ook een paar dingen weergeven van hoe we gemerkt hebben dat zij allemaal op hun eigen manier een waardevolle bijdrage leverden en zich geweldig hebben ingezet. Laat ik hier vanaf deze plaats namens de gemeente tegen jullie mogen zeggen. Wat fijn dat jullie in een zeer enerverende periode jullie schouders hebben gezet onder het werk in de kerk als scriba, ouderling, jeugdouderling. Diaken, we gunnen jullie dat er een minder volle agenda komt. Maar we willen jullie niet laten gaan zonder te zeggen, dank jullie hartelijk. En nu komen er nieuwe, en dat zijn Jouke Lakerveld en Pieter Meijer als ouderling, Hans en Marjan van der Laan, die samen het jeugdouderlingschap bekleden, en Mai Monen als diaken. En u merkt, dat aantal is wat geringer dan het andere. Er zijn vacatures, daar bent u een en andermaal uitvoerig over geïnformeerd. En gelukkig merken we dat er ook zoveel inzet is bij broeders en zusters, dat we verwachten dat we het komende seizoen toch goed daarin kunnen gaan draaien. We zullen het even goed straks in ons gebed bij God neerleggen. Ter introductie op de bevestiging van Mai en Hans en Marjan en Pieter en Jouke, een korte inleiding aan de hand van drie motieven. Het eerste is dat er in het Nieuwe Testament een aantal keren gesproken wordt over de raad van oudsten. En in 1 Timotheus 4 vers 14 is dat duidelijk de kerkenraad. Maar die term die komt bij de Joodse gemeenschap vandaan. Het Joodse volk had, blijkens Handelingen 22, ook een raad van oudsten. En het was dus een in die tijd heel gebruikelijke benaming voor een groep, een college, dat bestuurde. En zo is het nog steeds dat de gemeente bestuurd wordt door de kerkenraad. In elk geval in de gereformeerde kerken is dat zo. Nog een keer voor alle duidelijkheid. De dominee is in deze kerk niet de baas. Het moderame van de kerkenraad is in deze kerk niet de baas. Er is niemand de baas, behalve onze Heer Jezus Christus. En er is een college van oudsten, en in onze gemeente zijn dat ouderlingen en diakenen, die naar beste weten leiding geven aan de gemeente.
En de vier mensen, de vijf die ik zo even noemde, die zijn de nieuw toetredenden tot de kerkenraad, het college van oudsten. We zijn druk aan het kijken hoe we dat college van oudsten, die raad, qua functionaliteit kunnen verbeteren. Want we hebben het gevoel dat het nog wel beter kan. Zijn voorstellen hopen we in het komende jaar ook mee aan de slag te gaan. Nu al hebben we afgesproken dat niet elke ouderling of diaken ook per se bij elke kerkenraadsvergadering aanwezig zal zijn. Maar je bent het wel en als er wat aan de hand is, dan doe je dat met elkaar. En dat is de opdracht, de verantwoordelijkheid die jullie, Jouke, Mai, Pieter, Hans en Marjan, wordt toevertrouwd. Willen jullie in opdracht van onze Heer Jezus, naar beste weten, samen met alle anderen, oudsten, leiding geven aan onze gemeente. En dan komt een tweede motief. En dat is dat in Johannes 10 vers 3 staat dat de herder, de goede herder, dat is Jezus, zijn schapen bij name kent. En dan komt het motief van de herder, het pastoraat. Pastor is herder. Pastoraat is het werk van de herder doen. Welbekende beeld van de gemeente als kudde schapen. Daar zit het totaal in. Maar het opvallende in Johannes 10 is dat Jezus ook die schapen individueel kent. Het is allebei waar. Het is een geheel, verbondenheid met elkaar en met God, geen loszand. Het is ook ieder apart. Bijnamen. En daarom hebben we in onze gemeente gezegd dat we het belangrijk blijven vinden dat ouderlingen op huisbezoek gaan. En dan niet in een hele club tegelijk, maar we blijven het belangrijk vinden dat iedereen in de huizen van de afzonderlijke gemeente af en toe naar binnen gaat. En de mensen bij name kent. En waarom? Om hier iets van te laten merken. Jij bent belangrijk in de gemeente. En als je iets van verdriet of moeite hebt, vertel het, we willen meeleven. En als er dingen zijn die je aan ons kwijt wil, vertel het, we nemen ze mee. En als je iets te delen hebt, dan horen we dat graag. Pastoraat, dat is een klus. Marjan, Hans, Pieter, Jouke, ik hoef jullie niks te vertellen, maar het is zo mooi. Met name ze kennen, dat is al de helft. Er zijn en luisteren en serieus nemen. Dat is het. Pastoraat. De schapen bij name kennen. En dan kom ik bij de diakenen. En dan kom ik bij een tekst die ik gistermorgen las in mijn programma van Bijbellezen. Die begon aan Nehemia 8. En ik zag een hoofdstuk waarvan ik dacht, nou ja, gunst, Nehemia 8. Ik kwam zoiets moois tegen. Ik dacht, dan ga ik de diaken meegeven. In Nehemia 8 zijn de teruggekeerde ballingen onder leiding van Ezra en Nehemia bezig een nieuw bestaan op te bouwen. En er wordt een officiële plechtigheid gehouden en de wet wordt voorgelezen. En dan zeggen Ezra en Nehemia, maar het moet vandaag wel een blije dag zijn. En dan staat er, maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken. En deel ervan uit aan wie niets heeft. Dat vind ik nou zo mooi. Je bent blij met elkaar, je houdt een feestmaal en je deelt uit aan wie niets heeft. Dat doen diakenen. Niet individueel, maar namens de gemeente. De diakenen zien erop toe dat we een gemeente blijven die het zo doet. Die uitdeelt aan wie niks heeft. Vandaar intern goed opletten wie minder bedeeld is en wie best wat van de overvloed van anderen kan gebruiken. En extern met allerlei goede doelen en inhaken op plotselinge noodsituaties. En dat vanuit de vreugde. Geen afgedwongen vrijgevigheid, liefdadigheid, maar wij vieren in onze kerk het feestmaal van de verzoening. Weer dat etentje van die verloren zoon die terugkwam. En dan deel je uit aan wie niets heeft. Maai aan jou de uitnodiging om de diakenen te komen versterken. En in die sfeer aan de slag te gaan. Ik ga de vragen stellen waarop deze broeders en zusters hun jawoord zullen geven. En dan leg ik ze de zegen op. En ik geef ze elk een tekst mee. En dan zingen we ze staande toe. Vrede zij u.
Heel, ja, hij doet het.
Mag ik jullie vragen om voor de gemeente te gaan staan? Ik heb nog een Bijbel nodig.
En nou zie ik er onder de stoel van.
Geert heeft de vertaling die ik niet heb voorbereid. Dus vandaar dat ik dacht, toch maar waarvan ik weet wat ik in mijn hoofd had toen ik het voorbereid. Ik stel jullie vier vragen. Ben je in je hart overtuigd dat God zelf je door zijn gemeente tot deze heilige dienst heeft geroepen? Ten tweede, houd je de schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerp je alles wat met dit woord en met de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, beloof je uit liefde tot Christus en zijn gemeente je ambt trouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van je ambt vertrouwelijk jou ter kennis wordt gebracht. En ten vierde, beloof je je steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen indien je in leren of leven je buiten zou gaan. Wat is jouw antwoord, Jouke Lakerveld? En het jouwe, Hans van der Laan? En het jouwe, Marian van der Laan? Dat is jouw antwoord, Mai Mone. En het jouwe, Pieter Meijer. Laat mij jullie dan, voordat ik jullie de zegen opleg, een tekst meegeven die het zij door jullie zelf is aangereikt, het zij die ik heb uitgekozen. Ik vind in 1 Thessalonicenzen 5, Mai, deze bemoediging die ik je meegeef nu je dit ambt heb aanvaard. Hij die jou roept is trouw. Hij doet zijn belofte gestand. Pieter, jij wilt je werk als ouderling in onze gemeente verrichten met een gedurige herinnering aan een woord uit de bergrede, Matthäus 5. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Hans en Marian, ik wil jullie samen in jullie verbondenheid één woord meegeven uit de brief aan de Efeziërs. Zoek je kracht in de Heer, in de kracht
van zijn macht. En tenslotte Jouke uit de brief aan de Filippenzen. Onze God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van jou aanvullen door Christus Jezus. Ontvangen jullie de zegen uit Hebreeën 13, vers 21. De God van alle genade mogen in jullie datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten wij zingen. We willen voor jullie bidden. En dat trekken we breder. We willen bidden voor alle werk dat weer van start gaat. Het ontgaat mij niet dat er meer mensen in onze kerk aftreden en dat anderen aantreden. Ik ga niet proberen daarin compleet te zijn, maar het is wel zo. Denk alleen maar aan de steeds weer terugkerende vernieuwing van wijkteams. Denk aan een wisseling van redactie van de contactsleutel. En zo zijn er zo
buitengewoon veel velden waar mensen actief zijn, waarin steeds ook weer nieuwe komen en anderen terugtreden. De kerkraad denkt over na hoe we nog ietsje meer dan we tot dusver gedaan hebben kunnen zeggen hoe geweldig blij we zijn met al die vrijwilligers. En ik wil het in elk geval nu tegen u zeggen. Ik word er altijd weer zo warm van. En zo kunnen we dan met elkaar aan de slag. En zullen we bidden voor al die velden van werken die er zijn. Ik noem één broeder bij name. Peter van der Weijden, hard gewerkt deze zomer terwijl iedereen in het zonnetje zat, bulde jij je af met revalidatie. Fijn joh dat het achter de rug is en dat het ook iets geholpen heeft. En heel fijn om jou weer met Hetty in ons midden te hebben. Om te danken. Ik ga voor in gebed. Vader in de hemel. We zijn erg blij dat zo geweldig veel mensen gemotiveerd zijn om in onze gemeente een bijdrage te leveren. Van welke aard ook. En nu we weer gaan starten met een nieuw seizoen, bidden we u of u ons wilt helpen om het ontspannen te doen. En om steeds weer de les te leren dat we onszelf niet waar hoeven te maken. En dat u ons in het nieuw steekt. In Christus. En dat we hier mogen zijn. In soms een zekere armzaligheid die we maar het liefst verbergen, maar die we zelf soms kennen. Omdat u daar weg mee weet. Helpt u ons om dat geheim van het geloof steeds te vinden, te ervaren en daaruit te leven. En helpt u ons om steeds over die drempel te gaan. En om Christus onze outfit te laten zijn. En help ons dan om zo in die verbondenheid met u te groeien in verbondenheid met elkaar. Help ons om samen te delen. Zodat we merken dat oud en jong met behoefte aan vernieuwing en met waarde hechten aan conservering, met zeer verschillende inzichten en geloofsbeleving, met soms het gevoel van laat me nou maar, help ons om allen te leren delen dat wij in Christus, alleen in Hem, uw teruggevonden kinderen zijn. En dat we zo verrassende ontmoetingen hebben met elkaar. En dat dat samenbindt. Behoedt u ons voor de geest van verdeeldheid, van boosaardige tweespalt, van demonische versplintering. Bind ons samen in de geest van heiligheid van Jezus Christus. Wilt u de nieuw aangetreden ambtsdragers naar uw belofte, kracht en wijsheid, liefde, tact en alles schenken wat ze nodig hebben. En plezier erin. Dat iets van de vreugde van bij u horen in hun werk doorstraalt. Wilt u ze vruchtbaar maken in wat ze doen. En allen die die verantwoordelijkheid nu neer mogen leggen, daar rust bij geven. Wilt u ook bij partners zijn voor wie het duidelijk is dat ze de ander moeten delen met de gemeente. We bidden nu voor de voortgang van het jeugdwerk. In het bijzonder ook de zoektocht naar een jeugdwerker. Heer, wilt u daarin leiden en zegenen. Zegent u alle catecheses, LEF, Solid Friends, Rock Solid en wat niet al wat er gebeurt. Zegent u al het werk achter de schermen van werkgroepen en commissies die onopvallend bezig zijn, maar wel belangrijk. Wilt u het beroepingswerk zegenen. Ons niet vergeten in ons verlangen naar een nieuwe dominee.
We willen u danken voor goede dingen zoals dat de revalidatie van Peter van der Weijden wat opgeleverd heeft. En dat hij hier weer met toch wat nieuwe moed aan de zijde van Hetty mag zitten. Dank u daarvoor. Wilt u ons ook kennen in de zorg die we blijven hebben, omdat we niet zo zorgvuldig aan de gemeente leiding kunnen geven als we willen, vanwege de vacatures die er nog zijn. Wil ons ook daarin helpen, Hemelse Vader. Wij danken u dat we met elkaar niet alleen maar gaan starten vandaag, maar onze rust mogen vinden in uw trouw en uw genade. Hoor ons in de naam van Jezus. Amen.
U krijgt nog wat mededelingen van de ouderling van dienst, Arine Brouwer. En aansluitend wordt er nog een oproep gedaan door Hans Smit en Paul Slagboom. En daarna vindt de collecte plaats.
De collecte die we zo meteen gaan houden is voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Mijn naam is dus Arine Brouwer. Ik ben vandaag ouderling van dienst. En samen met dominee van der Dussen sta ik na afloop van deze bijeenkomst hiervoor in de kerk. Voor het geval u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente. Van harte welkom. Op vrijdag 16 september zullen, als de Heer het wil, Eline Westering en Dion Berghuis gaan trouwen. Ze willen dit met ons vieren. En we zijn dan ook van harte uitgenodigd om bij de kerkdienst in dit kerkgebouw aanwezig te zijn. Aanvang van die dienst is 6:30 'savonds. Vanmiddag is er onder leiding van Hans van der Veen om 17:00 een jeugdpreesdienst in dit kerkgebouw. Daarna is de startbijeenkomst voor alle jeugd. Volgende week zondag, 11 september, is er 's morgens een catechesedienst met speciale medewerking van de werkgroep Open Gemeente. Er is een programma voor alle leeftijdsgroepen. En u wordt vriendelijk verzocht na deze dienst nog even te gaan zitten, omdat Siska Blokpoel, ben je nou afgetreden of niet? Het een en ander zal vertellen over het vervolg van deze startzondag. Fijn dat je dat wil doen. Dat was het. De collecte is dus voor de Theologische Universiteit.
Ja. Hans en ik zijn twee van die vrijwilligers. We hebben een vraag aan jullie en dat gaat over muziek. Wellicht een heel ander onderwerp, maar toch ook wel raakvlakken met wat we net in de preek hoorden, namelijk verbondenheid. Muziek kan wel degelijk een rol hebben als het gaat over verbondenheid. Samen zingen vind ik geweldig. Samen muziek maken vind ik ook heel erg geweldig. En ik denk jullie ook. Wat we vaak zien is een aantal mensen vanuit onze gemeente, jong en oud, die zich daarvoor inspannen. Die veel werk verzetten om de begeleiding van de eredienst voor hun of haar rekening te nemen. Solo te zingen of te spelen. En we hebben eigenlijk een vraag, want speel jij een instrument, Hans?
Nee, ik vrees dat bij mij een generatie heeft overgeslagen.
Maar kun jij zingen?
Dat laat ik aan anderen over om over te oordelen.
Ik zie jouw mond wel eens bewegen als ik hier wel eens naar jou kijk tijdens de dienst.
Ja, nee, wat? Ik zing uiteraard mee. Ik kan een beetje toonhoogte houden.
Oké.
Dus ik heb verder nog niet zo vreselijk commentaar van mijn geliefde kinderen gehad.
Ah. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wie van jullie een instrument speelt of kan zingen. En de vingers even omhoog, ik ben heel benieuwd. En bescheidenheid is net iets over gezegd, maar valse bescheidenheid, kom, wie kan er een instrument spelen of wie kan er zingen? Dat zijn er minstens 40, denk ik zo.
dat is hartstikke mooi. We weten natuurlijk van een aantal gasten hiervoor die bijdragen aan muziek maken. Er zijn meer bekende gezichten, maar ik heb ook onbekende gezichten gezien. Voor mij onbekend. In de trant van kun je zingen of muziek bijdragen. De vraag van Paul en mij is eigenlijk om na de dienst even bij elkaar te komen. Ook die mensen die nu net hun vinger opgestoken hebben, toch even komen. Om even te spreken over wat is je mogelijke bijdrage. Want we hebben het nog niet zo heel vaak gehad over gaven. Maar wij denken dat mensen gaven hebben om met hun ding de dienst mede te begeleiden. God groot te maken. Dus kom na de dienst even bij ons. Dan schrijven we namen op. Dan kunnen we eens even spreken over wat er mogelijk is. Wat er bijgevoegd kan worden aan wat we eigenlijk allemaal aan talenten al hebben.
Dan wil ik één ding aan toevoegen. Ik weet dat er mensen in onze gemeente zijn die ongekend veel houden van Bach. Ik zelf ook. Simone en ik gaan ieder jaar naar de Matthäus Passion. Kunnen er intens van genieten. In mijn cd-lades thuis, daar staat meer klassieke muziek dan popmuziek. Als ik muziek maak, ik speel gitaar, voor de mensen die dat nog niet wisten. Ik hou ook erg van zingen. Ik speel bijna alleen maar popmuziek. Wat wil ik daarmee zeggen? Het zou toch geweldig zijn als wij in onze verscheidenheid, hoe verschillend we ook zijn, daar toch iets mee kunnen doen in die eredienst. En dat we ook van elkaar kunnen genieten. Als de een van klassieke muziek houdt, van Bach of een andere componist, of van de E-liederen of popmuziek. En de bedoeling is dat we daar iets mee in de eredienst willen gaan doen. Dus we willen organisatorisch willen we dat gaan doen, zometeen even bij elkaar komen, maar daar allemaal gebruik van maken van de gaven van muziek. Dus tot zometeen.
We eindigen deze dienst met het zingen van onze geloofsbelijdenis. En die kies ik uit de eigen bundel, dat is lied 70. Genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie en u allen. U krijgt gelegenheid de nieuw aangetreden ambtsdragers de hand te drukken.
Ja, in navolging van de preek zullen we zometeen het programma vervolgen om vorm te geven aan verbondenheid, waar dominee Van Dus over gepreekt heeft. En de jonge kinderen die hebben hun eigen programma op Rust Roest. Dat wordt zometeen, oh, het staat al bij me zelfs, aan de Karel Martelweg. Daar hebben we als voorbereidende commissie ook wel wat reactie op gekregen, dat men het jammer vond. Het programma dat we hier in de kerk aan zullen bieden, dat heeft een creatieve en speelse kwinkslag. Als u op die momenten aan de kinderen denkt, dan kunnen we toch iets, kan er toch iets ontstaan van verbinding. Heb ik nog een paar praktische mededelingen. De baby's of kindjes tot 4 jaar, die kunnen terecht in de crèche, hier achter in de kerk. Voor de kinderen van de KIK is er dus een programma op de Rust Roest. De kinderen zijn daar welkom vanaf nu. We lopen iets uit. Dus nou ja, als de kinderen zo snel mogelijk die kant op kunnen, dan zou dat fijn zijn. De ouders die kunnen de kinderen brengen en ook weer ophalen. Voor alle anderen, dus dat wil zeggen voor alle kinderen vanaf 11 jaar, de jongeren en de volwassenen, is er een programma hier in de kerkzaal. Ik zal weer met de bel rondgaan als we gaan verzamelen. Als we verzamelen is het even nieuw, we verzamelen achterin. Dus waar de koffie geschonken wordt, daar zullen we starten. En dan zou ik nu graag nog een aantal vrijwilligers willen om de stoelen van het middenvak, dus alleen van het middenvak, op te stapelen en aan de kant te zetten. Robert Kollaert en Jan Boer die zullen dat wat coördineren ook, dus als je vraagt, recht. En dan is er nu eerst gelegenheid voor de koffie en de nieuwe ambtsdragers te feliciteren. Jongeren vanaf 11 jaar, dat is ook tienergroep 1 en 2. Dus ook tienergroep 1 en 2. Oké, dus alle jongeren vanaf 10, 11 jaar, die zijn ook hier in dit kerkgebouw. Nee, dat is voor de catechesedienst volgende week.
Nou, niet.
Hoor jij jouzelf niet? Test. Is erg stil, ja.
Ja, nou, dan hoor ik hem hier wel. Maar nou hoor ik hem daar weer niet. Maar nou hoor ik test, test. Nou, dat is niet heel erg bijster. Test 1, 2, test. Maar kijk, zie je? Nou plopt hij. Hij knalt er gelijk overheen. Ja. Maar dat zou niet. Nee, deze zou dat niet moeten doen trouwens. Maar als hij zo. Maar als hij zo staat, dan zou dit gewoon moeten doen.
Papa zien.
Test 1, 2. Ja. Hey, je moet hem niet heel veel harder zetten.
Het moet werken, maar ik hoor nog niks. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja, ik zal zeggen, de microfoon uit de rest. Om die...
Is dat aan?
Ja, ik zie hier ook wel, maar ik hoor alleen niet. Ja, het schijnt dat het eerst nog even iets rustig moet worden. Maar hij werkt wel.
Goedemorgen.
Hè?
Goedemorgen.
Hallo, hallo. Hallo, hallo.
Goedemorgen. Als het stiller is, dan doet die microfoon het beter. Wij gaan 3 dingen doen vandaag. En het eerste is om iedereen in beweging te krijgen. En dat spel heet Ren je rot. Toen dacht ik al, ook als je wat ouder bent en misschien niet meer zo snel te been, het gaat niet om de snelheid waarmee je aan de overkant komt, maar of je het goede antwoord weet. En jullie zien 2 bordjes, waar en niet waar. Ik noem een stelling en die is waar of niet waar. En je gaat dus naar die plek waarvan je denkt dat het juist is. Degene die het antwoord goed hebben, die mogen blijven staan. En degene die het antwoord fout hebben, die gaan rustig zitten in de zijvakken. En vervolgens hebben we weer de volgende vraag, waar of niet waar. En dan gaan we dus van die kant naar die kant. En degene die het goed hebben, die blijven. En degene die het fout hebben, die mogen weer gaan zitten. En zo gaat het door. En we kijken wie het wint. Of wie er winnen. Is dit duidelijk? Daar gaat hij, jongens. En ik weet niet of hij nu gebeamd gaat worden. Jan? De kolibrie moet langs ongeveer 1000 bloemen voor zijn dagelijkse portie nectar. Als je denkt dat is waar, dan ga je naar dat bordje waar. Als je denkt dat is niet waar, dan ga je naar het linkse bordje. Doe maar. Die staat daar op de beamer. Heel goed, heel goed. Ja, want waar is nu daar? Heb je daar ook bordjes met waar en niet waar?
Niet waar ligt.
Oh ja, ja, oké, heel goed. Er zijn ook twijfelaars. Er zijn ook twijfelaars, zie ik. Er zijn mensen die denken dit is waar. Waarom denk je dat het waar is?
Omdat ik weet dat die manier van vliegen heel veel energie kost.
Aha, hij denkt dat het waar is. En Harry die weet ook altijd veel.
Ik denk dat het veel meer is.
Jij denkt dat het meer is. Ja. En nu een student geneeskunde.
Ja.
Mond vol tanden. Oké, het is niet waar. Het zijn er 2000. Dus iedereen die in dit vak staat, die blijft staan, omdat ik het zeg. En iedereen die zei dat het waar is, ga rustig zitten en geniet van. Wat is het goede antwoord? Dat vragen we ook. Wat is het goede antwoord?
Voor welke vraag?
Kolibrie.
Niet waar.
Dat was niet waar.
Ja, oké. Waren er 2000. Oké. Nou, er is een hele groep afgevallen, hè? Dat schiet lekker op, sorry. Oké, de tweede vraag voor de mensen. Ik zie daar nog heel veel mensen staan. Wat doen die daar allemaal? Potverdorie. Ik had de vraag niet gehoord. Nou, die staan dus ook op de beamer. Dus mocht je mijn stem niet horen. Willen jullie meedoen? Of wat willen jullie? Nou, vooruit. Niet waar. Dan ga je allemaal daar staan. Ad. Peter. Ze vallen zo af hoor. Ze vallen zo af. En daarachter, jongens, zie ik nog heel veel mensen. Willen jullie meedoen? Oh, je bent al af. De volgende vraag, jongens. Die komt nu. Corrie ten Boom is 91 jaar oud geworden. Als je denkt dat is waar, dan ga je staan waar Bert Brouwer staat. Die denkt dat het waar is. Als je denkt dat is niet waar, dan ga je daar staan. Corrie ten Boom is 91 jaar oud geworden. Daar staan bordjes, niet waar en waar. Nou, wat denk je? Ja, je moet daar gaan staan of bij waar of bij niet waar. Dat zijn twee mogelijkheden. Daar is een bordje niet waar en daar is een bordje waar.
Dat is van niet waar en waar andersom daar.
Ja, dat heb ik niet bedacht, sorry. Om het ingewikkeld te maken. Corrie ten Boom, een beroemd evangeliste. Ik hoorde net de vraag, wie is dat? Een beroemd evangeliste. Heeft de concentratiekampen overleefd. Van haar is de fantastische opmerking van... Als je heel diep moet, God gaat altijd dieper. Die gaat altijd met je mee. Ja, Marco. Is het nou waar of niet waar? Was het gewoon een gok?
Het was een gok. Ja, ik weet dat ze oud is geworden, maar het was verder een gok.
Het was een gok.
Was het waar of niet waar?
Niet waar.
En dat weet je zeker. Hoe oud is ze geworden?
Dat weet ik niet, maar 97 of zo.
95 hoor ik ook. Het is waar. De mensen die het waar hebben, die mogen blijven staan. Degene die niet waar hadden, ja, kan het ook niet helpen. Die mogen lekker gaan zitten. Oké, jongens, degenen die nog zijn overgebleven, die krijgen de derde vraag op de beamer. Het telefoonnummer van de kerk, potverdorie, is 040-251-0880. Als je denkt dat is waar, dan ga je naar rechts. Jongens, mag het iets stiller? Ik kom er haast niet bovenuit en dat gebeurt mij niet vaak. Als je denkt... dit telefoonnummer klopt, dan ga je naar waar. Als je denkt het is niet waar, dan ga je naar niet waar. Je mag daar rustig heen lopen. Tja. Er zijn mensen die denken het is waar. Er zijn mensen die denken het is niet waar. Ad, als één het moet weten, dan denk je, het is Ad. Hè? Ad, is het waar?
Rolf, ik ben zo vaak in de kerk dat ik nooit hoef op te bellen naar de kerk. Dus ik gok het.
50% kans heeft Ad. Maar Pieter Meijer, onze pas benoemde ouderling.
Nou, ik heb wel eens aan de kerk gebeld en ik herken dit nummer niet. Dus...
Oh, kijk, mensen laten zich leiden door Pieter Meijer. Oké, Hans... Hans, die riep al zo zelfverzekerd, het is niet waar.
Ik had een betrouwbare getuige.
Ah.
En dat was Arnold Huibrechtse.
Dus. Dus jij denkt het is niet waar. Nou, dan heb je geluk, want het is niet waar. Helaas, er vallen er weer 4 af. Goed, we gaan weer door bij de volgende stelling. Onze gemeente telde in het jaar 2008... 591 leden. Als je denkt dat is waar, dan ga je naar die kant. Als je denkt het is niet waar, dan ga je naar die kant. In het jaar 2008 telde onze gemeente 591 leden. Hè? In het boekje. Op welke dag je moet een schop hebben. Jongen. Ja. Oké. Harry Lakerveld, jongens. Die zit er nog steeds bij. Onze student geneeskunde ook. Het antwoord is waar. Tja, welk moment van 2008. Goed, we hebben nog een wat vragen in de aanbieding.
hè? Over naar links en rechts van deze. Sorry? Dit is een afslagwagen van de tocht.
Ja, maar had je deze nog of niet?
Nee.
Oh, die had je niet meer?
Nee.
Oh, nou. Goed, dan komt er nu nog een vraag die niet op de beamer staat. Dus let goed op, mag ik even stilte, anders dan horen we het niet. Deze vraag komt niet op de beamer. Maar ja, zo'n grote groep die allemaal gewonnen heeft, dat gaat niet... Oké. Onze kerk maakt deel uit van de Nederlands gereformeerde kerken die ruim 132.000 leden hebben. Denk je het is waar, dan ga je naar rechts. Harry denkt dat het niet waar is. Nou, dit schiet voor geen meter op. Harry, jij weet te veel van de NGK. Waarom is dit niet waar? Hoeveel zijn het er?
Ongeveer 32.000.
Het is ongelooflijk, jongens. Harry, wist het? 32.000 mensen zijn lid van de Nederlands gereformeerde kerken in Nederland. Oké, nou, we gaan er toch nog een poging wagen, hoor. En die weet Harry niet, denk ik. De PUCO, de publiciteitscommissie. Nooit van gehoord. Of toch wel? De publiciteitscommissie is in 2004 opgericht. Denk je dat is waar? Kijk, dit weet Harry niet. Of denk je dat is niet waar? Als je denkt het is waar, dan ga je daarheen. Als je denkt het is niet waar, dan ga je daarheen.
Daar is het hele ding. Het gaat nu weg en dan moet ik nu...
Brengt hem zo terug?
Ja.
Denk je jongens het is waar? Dan ga je hier staan. Denk je het is niet waar? Dan sta je daar. William, waarom denk je dat dit waar is?
Weet ik niet precies.
Ja, gokt gewoon.
Ik denk dat het waar is. Maar ik weet niet waarom.
Vooruit.
Volgens mij was het later.
Het was later.
Ik heb er nooit van gehoord.
Nog nooit van de PUCO gehoord. Nou Ellen, succes. Is het waar Ellen?
Toen we hem oprichten had ik een dreumetje van een jaar bij me, dus het is waar.
Het is waar. De laatste vraag. Dan gaan we door naar de tweede spel. Op de vrouwenkoffieochtend is iedereen... Het is waar, ja... Op de vrouwenkoffieochtend is iedereen welkom voor een gezellige ochtend in de kerk elke tweede woensdag van de maand. Is dat waar of is dat niet waar? Als je denkt dat is waar, dan ga je daarheen. Als je denkt het is niet waar, dan ga je daarheen. Gaat niet zo hard. Waarom?
Ik denk dat het niet waar is, want op de vrouwenkoffieochtend is vast niet iedereen welkom.
Nee, 65 denk ik. En de woensdag klopt ook niet.
Ja. Het is de eerste woensdag. En niet de tweede woensdag. Oké, hartelijk gefeliciteerd. We laten het hierbij. We gaan door met de volgende spel. En dat is als volgt... Dat gaat aan de hand van stellingen. Als we even stil zijn, jongens. Zou dit schelen, denk je? Dat gaat aan de hand van stellingen. We hebben twee grote groepen. En in die grote groepen hebben we allemaal kleine groepjes van een stuk of 5 mensen. En er worden stellingen op de beamer geprojecteerd... En dan ga je de ene helft of de ene groep die is voor die stelling. Of die het er nou mee eens is of niet, dat doet er niet toe. Je bent gewoon voor die stelling. En de andere groep is tegen die stelling. Het doet er ook niet toe wat je zelf vindt. Je gaat je gewoon inleven in die stelling en dat je met z'n allen argumenten verzint. Bedenkt waarom dat niet zo is. En dat gaan we dan samen uitwisselen. Het thema is verbinden. Ad. Het thema is verbinden. En
Ja, we zijn met verschillende leeftijdsgroepen en er zitten nogal wat stellingen bij. Het is vanaf 11 jaar en ouder, tussen ouders en kinderen en ook tussen ouderen en jongeren. Waarbij je dus met elkaar, en daar zit hem de clou van het spel in ook met name, met elkaar gaat bespreken de argumenten die er voor of tegen die stelling zijn. Een klein voorbeeldje, dat is dan niet de stelling die je nu gaat bespreken, maar dat je een gevoel krijgt van hoe het gaat. Is een soort van lagerhuis, ja. Moet ik nog verder uitleggen nu of is het klaar? Voor degenen die het nog nooit hebben gezien of gehoord. Eens even kijken. Bijvoorbeeld, een stelling. Ouders weten altijd wat goed is voor hun kinderen. En dan kun je denken, nee, dat is helemaal niet zo. Maar als jij nou toevallig bij de groep zit die voor die stelling is, dan moet je dus gaan bedenken argumenten waarom dat zo is. Snap je? En die ga ik aan je vragen. En omgekeerd, je kan dus denken van ouders weten altijd wat goed is voor hun kinderen, dat je die argumenten gaat bedenken waarom dat niet zo is. Nou, we hebben hier al ongeveer, ik zit zo te kijken, de helft van de groep zit hier.